En inderdaad, broeders en zusters, we gaan vanavond naar Handelingen hoofdstuk 3. Waar wij weer terechtkomen bij een redenvoering van de apostel Petrus. Een verhandeling had ik natuurlijk moeten zeggen deze keer. Dat is een redenvoering naar aanleiding van de genezing van een kreupele. In het eerste deel van het hoofdstuk. Maar naar aanleiding van die genezing vinden wij een toespraak van Petrus vanaf vers 12. Waar staat: en Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. Zoals gezegd, een uiteenzetting naar aanleiding van de consternatie die ontstaat in Jeruzalem, en zelfs in bijzonder op het gebied van de tempel, wanneer daar een kreupele genezen wordt. Het verhaal van vers 1 tot en met 11, waar omtrent de negende uren, dat zo schijnt het altijd te moeten in Handelingen, want zo was het op de Pinksterdag ook in Handelingen 2, maar was morgens om de negende uur een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen. Hij werd namelijk gezet aan de schone poort, poort van de tempel, om daar te bedelen, de hele dag uiteraard. Maar Petrus en Johannes komen daar voorbij en Petrus zegt in vers 6: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. En dat gebeurt en er staat van hem: terstond werden zijn voeten en enkelen vast en opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En het blijkt dat ze inderdaad de man kennen. Er wordt ook later door Petrus op teruggekomen. En de verbazing alom dus. Maar Petrus gebruikt de gelegenheid inderdaad om deze toespraak te houden tot het volk in Jeruzalem. Zoals op de Pinksterdag deze gebeurtenis van spreken in tongen de aanleiding was tot een lange redenvoering. En ik aarzel niet om te zeggen, zoals ook de genezing van één blindgeborene aanleiding was tot een uitgebreide uiteenzetting in Johannes 9. En dat ik dat aanhaal meteen is omdat in beide gevallen, zowel bij de blindgeborene als bij deze kreupelenman, sprake is van dat zij blind dan wel kreupel zijn vanaf de geboorte, vanaf moederslijf aan. En het eindigt ook met de persoon in kwestie gelijk. Aan het eind van het verhaal vinden wij hem in de tempel. En daar gaat het me maar om. Dat lijkt me verwantschap genoeg om het even aan te halen. Dat ik dit doe heeft nog een andere reden. Het probleem is namelijk dat die van die genezing zelf niet is uit te leggen, niet met een paar woorden te verklaren, dan wel te bewijzen is waar het de uitbeelding van is. Behalve dan dat natuurlijk zo zonder meer gezegd kan worden dat of men nou het licht in de ogen ontvangt of men was kreupel en men kan lopen. In beide gevallen is de betekenis gelijk, want het gaat simpelweg om het ontvangen van nieuw leven. En dat is ook precies de inhoud van de toespraak van Petrus hier in Handelingen, zoals altijd natuurlijk. Maar dat is waar het om gaat, maar waar het in bijzonder dan ook nog om gaat. En ik haal het toch maar aan. Waar het bijzonder ook nog om gaat, is dat niet alleen die blindgeborene in Johannes 9, maar ook deze kreupele man hier in Handelingen 3, zo zonder meer een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël en het ontstaan van de gemeente daaruit. Nogmaals, dat kan ik niet in een paar woorden aantonen. Daar is wel wat meer voor nodig. Maar ik zeg maar gewoon, zo is dat nou eenmaal. Hij blijkt dan ook inderdaad een goede bekende te zijn. En de rol van de man in kwestie in het verhaal is ook wat ingewikkeld. Aan de ene kant toch behorend bij de tempel enzovoorts. En aan het eind van het verhaal ook inderdaad in de tempel. Bovendien een goede bekende, want van de mensen in Jeruzalem, zoals dat wel vaker is. Ik heb op foto's ook wel eens mensen gezien die ik in Jeruzalem was tegengekomen. Dat waren namelijk bedelaars. Die zitten alle dagen op hetzelfde plekje en die verschijnen overal op foto's. Ook van de toeristen uiteraard, maar zelfs in de boeken vind je dezelfde lui terug. Dat is nou helemaal zo. Maar het blijkt een bekende te zijn. Niettemin, de geschiedenis eindigt, of althans de redenvoering van Petrus, eindigt met dat hij zegt in vers 25: gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij u zegenen zou. Dat wil zeggen dat het direct sprake is toch van de prediking van het evangelie in de eerste plaats aan Jeruzalem en daarmee aan de Joden. Maar het neemt niet weg dat zodra er een wonder gebeurt, zoals hier in Handelingen 3, en dat is voor het eerst sinds Pinksteren, feitelijk, en in de geschiedenis van Handelingen, hebben wij van doen met iemand die zo zonder meer een uitbeelding is van 10 stammen van Israël. Want van het Joodse volk kun je nou eenmaal niet zeggen dat het altijd kreupel geweest is, of dat het altijd blind geweest is met de vergelijking met, of via de vergelijking met Johannes 9. Maar integendeel. Waar het om gaat namelijk is dat wij net als in Handelingen 2, maar eigenlijk nog meer dan in Handelingen 2, hier in deze toespraak van Petrus een uiteenzetting vinden die in elk geval van toepassing is op heel onze tegenwoordige bedeling. Dat kan niet missen, want er wordt gesproken over de opstanding van Christus en er wordt gesproken over zijn wederkomst. En daarmee wordt dus gesproken over de tijd daartussenin, zonder daarin verder onderscheid te maken. Het gaat over de opstanding van Christus, dat is het centrale thema. Maar tegelijkertijd wordt vooruitgewezen naar zijn wederkomst en in verband daarmee de wederoprichting, alle dingen waarvan de heilige profeten van alle eeuwen gesproken hebben, zoals het in vers 21 staat, waarbij de gehele periode vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst inderdaad besproken wordt feitelijk, want daar komt het in de praktijk op neer. Het is niet een boodschap voor na de wederkomst van Christus. Het is een boodschap voor de tijd in afwachting van zijn wederkomst. Want dat is toch wat in vers 19 en 20, en feitelijk 21 ook, wat in vers 19 tot en met 21 gezegd wordt. En dat is ook eigenlijk het hoogtepunt en het belangrijkste gedeelte van deze hele toespraak. Maar laat ik gewoon bij vers 12 beginnen. Er staat namelijk in Petrus dat zinde, namelijk dat heel het volk verbaasd is over dat wonder wat gebeurt. Ja, ze zijn er verbaasd over. Ze hadden natuurlijk gedacht, we zijn van Jezus van Nazareth af. Of althans, die is er niet meer. En toen waren we redelijk gewend aan wonderen die gebeurden. Maar men heeft zich van de Heer Jezus ontdaan, zou ik maar zeggen. En nu ineens blijken toch nog wonderen te gebeuren. Althans deze en op een bijzondere plaats, namelijk in het tempelgebied. Dat is een belangrijke gebeurtenis dus in Jeruzalem. En men verbaast zich daarover. En Petrus maakt meteen van de gelegenheid gebruik en zegt, gij Israëlitische mannen. Want zo begint hij zijn toespraak. En dat is ongeveer hetzelfde dus als in hoofdstuk 2, waarbij hij zich ook in begin voorricht tot de mannen van Jeruzalem of Israëlitische mannen, of hoe je ze bij gelegenheid maar noemt, want hij spreekt ze verscheidene malen aan. Maar hij spreekt ze aan, gij Israëlitische mannen, hetgeen wil zeggen dat hij zich niet richt tot heiden of wat dan ook, maar inderdaad tot de mannen van Israël, en dat is in de praktijk dus Juda. Want ik vestig uw aandacht dan nog maar eens op dat de 10 stammen nou eenmaal tot vandaag officieel, naar aardse maatstaven althans, op geen enkele wijze Israël zijn. Dat is een van de fouten, als ik het zo bot mag zeggen, van de Brits-Israël-beweging. Dat men bepaalde volkeren ziet als Israël. Dat zijn ze niet, het zijn heidenen. En daar gaat het maar om. En als ze tot geloof komen, maken ze deel uit van de gemeente. Als u die Israël wil noemen, maak ik daar nu meteen geen bezwaar tegen. Maar dat is wat anders dan toch, hè? Nou goed, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? Wat verwondert gij u over dit? Dat op zich is al een aardige uitspraak, omdat namelijk verwondering veronderstelt dat men niet begrijpt wat er gebeurt. Nou is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat men natuurlijk niet begreep hoe een kreupele genezen kon worden. En daar verwondert men zich dan over. Maar neem niet weg dat die term verwondering rechtstreeks samenhangt aan de ene kant met het begrip wonder in het algemeen in de Bijbel. Maar bovendien ook in veel breder verband gebruikt wordt. Niet alleen voor wonderen van genezing, maar het wordt ook gebruikt voor gebeurtenissen die men ook niet vat. Omdat men ze niet plaatsen kan, zonder dat die gebeurtenissen noodzakelijk zal ik maar zeggen, in strijd zijn met de veronderstelde wetten der natuur of zoiets. Hè? Ik ben geneigd in dat verband dan vooruit te lopen naar Handelingen 13, waar we toespraak vinden van de apostel Paulus. Een zeer uitgebreide toespraak met verstrekkende betekenis. Waar de apostel Paulus ook de Joden toespreekt. Zij het dan niet in Jeruzalem, maar in Antiochië, maar wel degelijk de Joden in de synagoge namelijk. En aan het eind van zijn toespraak zegt hij dan in vers 41 of vers 40, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Hier wordt dus in het Oude Testament al aangekondigd dat het de ongelovige Joden, om zo te zeggen, zouden aanschouwen, dat wil zeggen, zouden een werk Gods aanschouwen. Zij zouden zich verwonderen omdat zij het niet begrijpen, want dat is wat het woord betekent. En daarna zouden zij verdwijnen. In de praktijk verdwijnen uit het land en verdwijnen in de verstrooiing enzovoorts. Maar dat werk dat ze zouden aanschouwen en waarover zij zich zouden verwonderen, is simpelweg Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het maar om. Want dingen die niet begrepen kunnen worden, zijn dingen die verborgen zijn. Of althans waar iets verborgens aan is, als dat tenminste fatsoenlijk Nederlands is. En mijn idee is namelijk dat het begrip wonder of verwondering of wat het maar wezen mag, rechtstreeks van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Er gebeurt wel van alles, maar men ziet het niet, men begrijpt het niet. Een deel ervan is zichtbaar, maar het belangrijkste deel ervan is volstrekt onzichtbaar en daarmee ook onbegrijpelijk. En om kort te gaan, waar Paulus in Handelingen 13 op doelt, via deze profetie uit Habakkuk, is simpel genoeg. Het gaat over de roeping van de gemeente uit de volkeren als zodanig. En als het nog geen verwondering genoeg is, dan zeg ik, en uit de 10 stammen van Israël in het bijzonder. En dat is nog meer verbazingwekkend, zeker vanuit Joods standpunt. Ik heb tenminste, nou ja, ik moet het eigenlijk, ik kan het niet meer zo zeggen, maar vroeger zei ik altijd, of kon ik zeggen, ik heb nog nooit een Jood ontmoet die op een of andere wijze begrip had voor het idee dat christendom op een of andere wijze dan toch iets van doen heeft met die 10 stammen van Israël. Integendeel, men verzet er zich altijd heftig tegen. Want de conclusie is dan toch ongeveer dit, dat God het Joodse volk aan de kant gezet heeft ter wille van iets of iemand anders. En dat daar de 10 stammen een rol in zouden spelen, dat is helemaal ongehoord natuurlijk. Dus ik heb altijd zware tegenstand op dat punt ontmoet. Maar ik mag het niet meer zo zeggen, omdat ik inmiddels zelfs vanuit Joodse bron over die dingen geschreven wordt. Zij het dan op negatieve wijze, maar in de stijl van dat inderdaad het christendom in hoofdzaak gevonden wordt onder wat toch moet doorgaan voor de 10 stammen van Israël, waarmee maar bewezen is dat de 10 stammen dus nog steeds afgodisch zijn en heidense goden dienen enzovoorts. Want Jezus wordt beschouwd als een heidense godheid of iets dergelijks. Hè? Nou goed. Dus in hun straatje past het tegenwoordig ook. En dan staat men er niet meer zo afwijzend tegenover. Men heeft er iets op gevonden. Maar dat even terzijde. Maar het is in ieder geval wat vanuit het Oude Testament wordt aangehaald. En ook los van die 10 stammen kwestie. Het werk Gods in onze dagen is wonderlijk. Waarbij inderdaad het Joodse volk als zodanig gepasseerd wordt. Vanwege ongeloof en verharding, precies zoals het in Romeinen 11 staat, zal ik maar zeggen, en ook uitgebreid, waarbij God zich een volk verzamelt, inderdaad uit de heidenen. En daarom, mede via het woord verwondering, acht ik het legitiem om te concluderen dat deze kreupelen, zoals alle anderen aan wie wonderen gebeuren overigens, beeld zijn van het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. U kent het verhaal, zolang de man kreupel is, staat hij voor de 10 stammen. Zodra hij genezen is, is het de gemeente. Zo zit dat. En het is bij alle figuren zo die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, waaraan een wonder verricht wordt. En het is op de enige manier, enige verklaring moet ik u zeggen, die recht doet aan alle details van het verhaal. Daar gaat het om. Want je kunt natuurlijk zeggen, die man die genezen wordt, dat is de gemeente. Wordt gevonden daarna in de tempel enzovoort. Prachtig verhaal van over de gemeente, prima. Maar wat was hij dan voordat hij genezen werd? En als je zegt, nou dan was hij een heiden, zomaar willekeurig, dan zeg ik, ja, dat komt natuurlijk niet uit. De gemeente is niet uit één heiden, maar is uit de heidenen. Maar als deze man kreupel als hij staat voor de heidenen, wie waren dan al die andere mensen die erbij waren en die ook genoemd worden? Overigens. Daar kom je dus nooit meer uit, want dat moet dan ook voor de heidenen staan, maar dan is het verschil zoek. En daar gaat het maar om. De enige manier om de geschiedenis op typologische wijze recht te doen, is vast te stellen dat het inderdaad gaat om een categorie van heidenen, een bepaald heidens volk namelijk, enzovoorts. En zo kom je dus altijd bij die 10 stammen kwestie terecht. Maar vooruit. Ook los daarvan hebben we met het hoofdstuk helemaal geen probleem, want het is op zich al verbazingwekkend genoeg voor de Joden in het algemeen dat God zich een volk verzamelt uit de heidenen, dat het buiten hen omgaat, om zo te zeggen. En dus zegt Petrus, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? We staan met hem aan te kijken, zegt hij dus gewoon, hè? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. Wij deden dat niet in eigen kracht, zegt hij, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen dus, want Abraham, Isaac en Jacob worden geacht de vaderen van Israël te zijn, de God van Abraham heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, in de zin van hij heeft hem opgewekt uit de dood, nadat gij, Israëlitische mannen, hem hebt verloochend, enzovoorts. Komt er een heel verhaal bij, uiteraard. Maar om kort te gaan, de God Abrahams en Isaac, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs, is een pracht van een term. Hij komt nogal wat in de Bijbel voor. Ik heb geprobeerd het te tellen, maar dat is me niet gelukt. Omdat je niet zo makkelijk zo'n uitdrukking kunt tegenkomen, want als hij weer heet de God van Abraham en Isaac en Jacob, dan is het weer anders dan Abrahams en Isaacs en Jacobs. He? Dus het is wat lastig terug te vinden, ook met de moderne hulpmiddelen, zeg ik dan maar. Dat is nogal veel. Dus het is me niet gelukt. Maar de aardigheid is dat ik over God nooit lees dat hij zegt, ik ben de God van Mozes. Nou ja, een enkele keer. Maar het is geen vaste uitdrukking. Wij kennen hem ook niet, denk ik, als vaste uitdrukking. Wij kennen wel de vaste uitdrukking, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De aardigheid is dat God zich noemt niet met de naam van Mozes, hoewel het net zo goed gekund had, historisch. Maar hij noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er is een goede reden voor. Hij is namelijk niet de God van de wet, hij is de God van de genade. Hij is niet die God van de bediening des doods, maar van een bediening des levens enzovoort. Of eenvoudiger, God is die God die beloften gedaan heeft en bevestigd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En daarin speelt Mozes dus geen rol. Want u weet, die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob worden vervuld buiten de wet om en dus ook buiten Mozes om. In oorzakelijke zin wel te verstaan. Want daarna stellen wij vast dat Mozes als middelaar van het oude verbond wel degelijk een type is van Christus als middelaar van het nieuwe verbond. Maar dat wordt hier dan ook aangehaald in vers 23. Of vers 22 en 23 is het eigenlijk. Maar God noemt zich niet met de naam van Mozes. God noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die inderdaad nieuw leven beloofd heeft op grond van geloof. Want daar komt het in het kort op neer. En van die Abraham, Isaac en Jacob, dat wil zeggen van die vaderen aan wie die beloften gedaan zijn, stammen deze mensen af, is de gedachte. Of althans, zij zijn daar erfgenamen van. En daar wordt dus ook steeds op teruggekomen. Later weer in vers 25 en 26, maar ook door Paulus in Handelingen 13. Maar goed, ik zal proberen Handelingen 13 zo lang mogelijk buiten beschouwing te laten, maar daar staan altijd precies dezelfde dingen in, hè? Nou goed. Dus de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Met andere woorden, wij zijn erfgenamen van die beloften die God gedaan heeft, zegt hij. Of Peter zegt eigenlijk, gij zijt erfgenamen van die beloften die God gedaan heeft. Wel, die God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. De eerste gedachte is dat de verheerlijking van Jezus inderdaad vervulling is van, of althans van doen heeft, met de belofte die God aan Abraham enzovoorts gedaan heeft. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat citeer ik dan maar gewoon uit Galaten 3. Want in Galaten 3 wordt in de eerste plaats gezegd dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En ik ben wat vroeg dat ik naar Galaten 3 ga, maar anders had ik het moeten doen vanuit vers 25 van Handelingen 3. Want daar wordt diezelfde uitspraak aangehaald. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ik kom op mijn Bijbelstudie en ik leer die drie schriftplaatsen tegelijk op te zoeken. Maar dat even terzijde. Galaten 3 dan eerst maar. Want daar staat Galaten 3 in vers 8. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, dat wil zeggen bij wijze van prematuur, op voorhand, het was nog niet zo ver, maar vooruit, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken, dat zijn dus heidenen, gezegend worden. Want dat is wat het vers zegt, aan heidenen en dus, in u zullen alle volken, namelijk de heidenen, gezegend worden. In u namelijk en in uw zaad. En dat wordt dan aangehaald vervolgens in vers 16. Waar staat, van Galaten 3 nog steeds. Waar staat dat de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad zijn gesproken. Namelijk niet in het meervoud zaad, maar in het enkelvoud. Uw zade, het welk is Christus. Zodat de gedachte is dat de verschijning van de Christus als zodanig het begin is van de vervulling van deze beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Namelijk dat in Abraham dan wel in zijn zaad, het welk is Christus, al de heidenen, al de volken, Galaten 3, gezegend zouden worden. En als ik dan terugkeer naar Handelingen 3, dan ga ik nou terug via vers 25. waar Paulus aan het eind van zijn toespraak terugkomt op het begin van zijn toespraak en zegt: gij lieden zijt kinderen der profeten, en van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook der profeten, en dus des verbonds, het welk God met onze vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht, zeggen het tot Abraham, en in uw zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Maar zeg niet dat dit een uitspraak is over de Israëlieten alleen, wie het ook zijn mogen, maar het is een uitspraak over alle volkeren. Dat kan niet missen, want dat is wat Paulus er in Galaten 3 dan toch van schrijft. In u zullen al de volken der aarde, niet alleen maar de stammen van het land, zoals je het eventueel nog net zou kunnen vertalen, zo knap mogelijk. Maar het is duidelijk, het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over bestaan, dat de belofte aan Abraham erin was met betrekking tot alle volken. En dat die vervuld zou worden via het zaad van Abraham, het welk is Christus. En als Petrus het hier aanhaalt, heb ik er geen twijfel over dat het dus meteen van toepassing is. Alle volkeren namelijk. Dat kan ik niet missen. Want vers 26 lees ik dan ook maar meteen van Handelingen 3. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde, Jezus namelijk, eerst tot u gezonden dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Maar Jezus is al niet meer bij hen, hier in Jeruzalem, dat is al gebeurd. En als u zegt, heeft hem eerst tot u gezonden, wilt zeggen dat het daarna dan toch naar de heidenen gaat. Wanneer? Wel, hier in Handelingen 3 dus eventueel al. Maar ja, in Handelingen 2 natuurlijk ook al, maar vooruit. Maar meteen, hè? En niet pas later. En dan maar weer terug naar vers 13, want ik moet er nodig nog iets van zeggen. Er staat, de God onze vaderen, dat wil zeggen die God die beloften gedaan heeft, want dat betekent het, hè? Anders had er net zo goed kunnen staan God. Of de God van Israël of zo. God. Maar er staat de God onze vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die beloften gedaan heeft, heeft zijn beloften vervuld, is de gedachte. Maar er staat, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Die verheerlijking, daar begin ik dan maar mee, dat is makkelijk genoeg, omdat het ook hier weer wordt uitgelegd. Het heeft namelijk betrekking op zijn opstanding en hemelvaart, kortom, zijn uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods. En ik begin er niet eens aan om daar parallelteksten voor op te zoeken, want die kennen we langzamerhand uit het hoofd. Daar zijn er talloze van. En daarna wijs ik op de naam Jezus. Het gaat inderdaad om de opstanding en verhoging, kortom, de verheerlijking van Jezus, de mens namelijk. Daarna haast ik mij te zeggen, de zoon des mensen in het bijzonder, die verhoogd zal worden, weet je nog, Johannes 3 is dat. Nu we toch in derde hoofdstukken zitten, nemen we Johannes 3 ook maar. Hè? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft. Zie, daar gaat het hier ook over. Zijn verheerlijking, zijn verhoging. Wij zeggen meestal zijn opstanding. En het is een beetje te krappe uitdrukking, eigenlijk. Ik heb het nooit nagegaan, want ja, dat is mijn statistiek niet waar. Maar ik heb de indruk dat veel vaker gesproken wordt over verheerlijking of verhoging dan simpelweg over opstanding. Maar goed, dat mag u dus zelf uitzoeken. Terwijl u de Bijbel doorleest, hè? Maakt niet zoveel uit. Heeft Jezus verheerlijkt. Vervolgens nog, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Dat is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling. Maar het is een wat merkwaardige term toch, ook in het Nederlands. In elk geval, ik denk ook dat het ten onrechte is eigenlijk. Wij zitten namelijk met het probleem dat het grondwoord wat hier vertaald wordt, dat hier staat, vertaald pais is het in het Grieks, dat het vertaald kan worden met kind, maar ook met knecht. En wij in het Nederlands kunnen dat zo niet. Wij hebben daar verschillende woorden voor met een heel verschillende betekenis. In het Engels al niet meer, want dan heet het gewoon boy. En en een boy, dat hoeft niet je zoon of je kind te zijn. Dat kan gewoon personeel zijn, al is meneer ook inmiddels in de 80. Dan heet hij nog steeds de boy. Meestal heeft hij dan een wat donkere huidskleur overigens, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar dat heet boy. En in het Frans, broeder, ja, inderdaad heet het garçon. Ik zeg altijd, dan weet je nooit of het de ober is of een kleine jongen. Maar dat betekent net zo goed knecht. En vandaar dat wij in het Nederlands soms ook andersom zo'n vertaling tegenkomen. Namelijk, iemand heeft een knechtje gebaard. Staat er dan in de Bijbel. Dat begrijpen wij dus meteen ook niet. Maar dat komt omdat er steeds ditzelfde woord is. Is het nou een jongetje of een knechtje? Dat maakt de grondtekst namelijk totaal geen verschil in. En daar gaat het maar om. Dat is ook een eenvoudige verklaring voor, maar dan moet ik weer terug naar Galaten 3 en 4. Want daar staat dat zolang de erfgenaam, dat is de boy dus, de garçon, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Daarom heeft men er gewoonlijk ook geen ander woord voor. Omdat het hetzelfde is. Je kinderen zijn je personeel, daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, dat kun je alleen die kinderen dikwijls niet meer wijsmaken. Maar zo is het eigenlijk, naar Bijbelse maatstaven. Dus wij stellen voor om te vertalen in vers 13 van Handelingen 3... niet met zijn kind Jezus, maar zijn knecht Jezus. Dat is net zo legitiem. En dan wordt het ineens voor ons toch wel wat duidelijker. Eigenlijk moet je gewoon de betekenissen van die termen leren, maar vooruit. Want de verwijzing is naar de knecht Gods. Namelijk naar de knecht des Heren. Uit het Oude Testament in het algemeen en in het bijzonder dan uit Jesaja 53, dat is het bekendste. Al moet ik u zeggen dat al sinds Jesaja 42 of zo gesproken wordt over de knecht des Heren. In het algemeen zegt men, of het correct is, weet ik niet, daarom formuleer ik het nu zo. In het algemeen zegt men dat de Bijbel eigenlijk niks weet over het lijden van Christus. Dat wil zeggen in het Oude Testament. Ik weet, dat zal meteen tegengesproken worden, maar goed, dan hebben we eerst een discussie. Maar men zegt dat het Oude Testament eigenlijk niks weet over het lijden van de Christus. Ik weet het, de term staat in 1 Petrus 1 en wordt daar gebruikt in verband met het Oude Testament. Ik weet het, maar de zin gaat verder. Het Oude Testament weet niks over het lijden van Christus, maar wel over een lijdende knecht des Heren. Dat is ook een betrekkelijk vaste uitdrukking. En die knecht des Heren blijkt de Messias te zijn. Dan wel, hij blijkt het te worden daardoor. Het is maar hoe nauwkeurig je dingen leest. Want wat wij wel vinden in het Oude Testament achteraf over eventueel het lijden dat op Christus komen zou, met dank dus aan 1 Petrus 1 vers 10 of zo. Wat wij daarover weten, weten wij omdat het in het Nieuwe Testament aan ons verklaard wordt. En daar is een mooi voorbeeld van, dat is het bekende voorbeeld van de Emmausgangers. Aan wie de Heer Jezus direct na zijn opstanding het een en ander vertelde. Hij opende hun namelijk de schriften en beginnende van Mozes en al de profeten toonde hij wat over hem ging. Namelijk liet hen uit de schriften zien wat daar zo al dan toch ging of sprak over het lijden dat op de Christus komen zou. Alvorens hij verheerlijkt zou worden, is de gedachte. En vandaar dat wij in nogal wat oud-testamentische uitspraken, en ik bedoel hoofdzakelijk geschiedenis en vervolgens typologie, wel degelijk het lijden en meer in bijzonder zelfs de dood van de Heer Jezus vermeld vinden. En daarna zeg ik natuurlijk dat ook in bijzonder het lijden van de Heer Jezus beschreven wordt in de psalmen. Maar hoe kun je nou weten dat die psalmen spreken over de Heer Jezus? Hoe kun je dat weten? Dat is eenvoudig genoeg. Dat kun je weten omdat het Nieuwe Testament het gewoon zegt. En omdat Petrus dat dus zei. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van Handelingen 2. Petrus zegt, David was nou eenmaal een profeet. En hij wist het een en ander en zo heeft hij dit voorziende gesproken over enzovoorts. Maar dat zouden wij niet geweten hebben als het Nieuwe Testament zo niet gezegd wordt. En om het uit het Oude Testament te concluderen, zo zonder meer, alleen uit het Oude Testament, dat gaat toch wel erg ver. Of wij dat kunnen, ik weet het niet, maar daar heb ik inderdaad mijn twijfels over. En daarna vraag ik het aan een theoloog en die zegt gewoon, ja, je kunt toch niet aannemen dat David bij het schrijven van die diverse psalmen daarbij aan de Heer Jezus gedacht heeft. Aan Jezus zeggen ze dan gewoon overigens, gedacht heeft. En dan zeg ik, nee, die conclusie zouden wij ook niet trekken. Maar het staat gewoon in Nieuwtestamentische geschriften dat hij daar wel aan gedacht heeft. En dus is het zo. En daar blijft het dan bij. Maar het is dus inderdaad zo dat als we in het Oude Testament lezen over de Messias als zodanig, lezen wij vanzelfsprekend niet over iemand die leed en stierf, maar over iemand die uitermate verhoogd zou worden. Die op de troon van zijn vader David zou zitten, in elk geval. Die een koninkrijk zou hebben over heel de wereld, de ganse aarde, de hele schepping eigenlijk. En die dus zou zitten aan de rechterhand Gods en aan wie alle dingen zouden onderworpen zijn. En nou ik dat zo zeg, denk ik erbij, en we lezen er ook nog net over, dat hij voor korte tijd onder de engelen zou gesteld zijn. Maar dat is nog niet hetzelfde, dat hij zou lijden en sterven. En waarom is dat zo? Om de eenvoudige reden dat strikt genomen de Christus ook degene is die pas verscheen bij zijn opstanding uit de dood, omdat hij het daarvoor niet was. En daarom kun je onmogelijk letterlijk iets lezen over het lijden van de Christus in het Oude Testament. Dat wordt dus wat moeilijk. En als later, na de verschijning, dan wel de opstanding van Christus, Petrus spreekt over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, dan kijkt hij terug en dan heeft hij dus over het lijden van hem die wij inmiddels en sindsdien en op grond daarvan kennen als de Christus. En daarvoor zeg ik, dat is een heel normale wijze van uitdrukken. Nou goed, zo kunnen we ook lezen dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Maar hetzelfde gedeelte van Romeinen 5 wordt wel degelijk gezegd dat hij leeft en dat wij behouden worden door zijn leven. Zodat ook daar met terugwerkende kracht gesproken wordt over Christus die in de tijd, maar het was voordat hij de Christus was, voor ons leed en stierf. Namelijk voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden. Dat wil zeggen, toen waren wij nog geen kinderen gods en toen was hij nog niet de Christus. Gaat dus aan beide kanten op. Maar we vinden dat niet. Wat wij vinden is over de knecht des Heren en wat hem zou overkomen. En het punt is dat niet zonder meer duidelijk is dat die knecht des Heren uit Jesaja 42 tot en met 53, want zoveel hoofdstukken neemt het ongeveer, dat inderdaad de Messias is. Men vraagt het aan een Jood, dan wel aan het Jodendom, voor zover je dan een eensluidend antwoord kunt krijgen, want dat kan eigenlijk niet. Maar de gedachte is namelijk in het algemeen dat die knecht des Heren, dat Israël is. Dan wel meer specifiek het Joodse volk. En dat kan je niet eens ontkennen, want dat staat er bij gelegenheid ook gewoon bij. De naam Israël wordt namelijk gewoon aan die knecht des Heren gegeven. In elk geval zo uit het hoofd in Jesaja 49, als ik me goed herinner. Het staat er gewoon bij. Maar dat het vervolgens in hoogste instantie uitspraken zijn over de Heer Jezus, ja, over de Messias dus, uiteindelijk, ja, dat valt net zo min aan te tonen. Dus het wordt toch wat moeilijk. Maar hier in het Nieuwe Testament krijgen wij het licht dat nodig is om de duisternis van het Oude Testament op te heffen. U weet toch, want dat leren wij toch allemaal op de zondagsschool, dat je het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Een belangrijke waarheid, omdat velen die waarheid wel kennen, maar in de praktijk het tegenovergestelde doen. Ja, dat is zo. Nee, ja, in wettische kring, wettisch-orthodoxe christelijke kring, maar als u het mij vraagt, ultradispensationalistische kring, doet het precies hetzelfde. Lees deze uitspraken in Handelingen en ook bij de evangelisten en zelfs in de Paulinische brieven in het licht van het Oude Testament. Men wil niet lezen wat er staat. Men interpreteert de woorden binnen het kader van oudtestamentische uitspraken. Met andere woorden, men moet een heleboel wegredeneren. Dat neemt een boel tijd. Het is heel ingewikkeld om dat te doen. Maar men doet dat. Men doet het dus precies verkeerd om. wat de schrift ons leert, wanneer wij tenminste waarde geven aan deze uitspraken in het Nieuwe Testament en deze toespraak van Petrus enzovoorts, wat de schrift ons dan leert, is dat inderdaad door de oudtestamentische profeten gesproken is over onze tegenwoordige tijd. En dus aan de ene kant over het lijden dat op Christus komen zou, maar meer uitgebreid over de heerlijkheid daarna. En bijzonder ook de heerlijkheid van Christus in onze tegenwoordige tijd. Daar staat het trouwens ook, want wat las ik nou daarstraks? In vers 24, u weet het, we beginnen voorin en achterin en we werken zo terug naar het midden, hè, van beide kanten. Dus weer eens wat anders. Vers 24... En ook al de profeten van Samuel aan. Samuel. De profeet Samuel, leuk hè? We hebben nog heel wat te doen. Nou goed. Al de profeten van Samuel aan en die daarna, zoveel als er hebben gesproken, allemaal dus, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Welke dagen? De dagen waarover ons het Nieuwe Testament hier spreekt. Heb je dat? En niet andersom zeggen. Niet zeggen, de gemeente was in het Oude Testament de verborgenheid, dus daar kunnen ze niet over gesproken hebben. Dat is onzin, overigens. Zo'n hele zin, die deugt niet, maar vooruit. Zo van, het is het Oude Testament verborgen, daar kunnen ze niet over gesproken hebben. En als Petrus dan zegt dat ze gesproken hebben over deze dagen, zijn deze dagen uit vers 24 van Handelingen 3 dus andere dagen dan waarin wij leven. En zo kom je tot ultradispensationalisme. Hebben jullie? Maar het is natuurlijk een misverstand. Ze hebben er wel over gesproken, over onze dagen. Zij het dan in bedekte termen. Maar daarom wordt hier alsnog gezegd, denk erom, als je het Oude Testament leest, in ieder geval vanaf Samuel en alle profeten daarna, ze hebben gesproken over onze tegenwoordige tijd. Dat zijn de dagen direct na de opstanding van Christus. De dagen namelijk waarin de hemel de Christus moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat volgens niemand deze dagen van Petrus, hier in Handelingen 2 en 3, dat het de dagen waren van de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Dat zijn die dagen nog niet. Die dagen van wederoprichting aller dingen, inclusief de vervallen hut van David, uit Handelingen 15, want daar wordt die geciteerd, die dagen waren nog niet aangebroken. Want die breken pas aan, niet bij de opstanding van Christus, maar bij zijn wederkomst, zegt Petrus. Toch? En daarna zegt Jacobus, dat is in Handelingen 15 ook. Er kan echt geen twijfel over bestaan, als je niet de fout maakt omgekeerd te redeneren. En die fout mag je niet maken, want het idee is, en ik haal het maar weer aan, dan voor het gemak maar weer hetzelfde gedeelte uit Lucas 24. De Heer opende de schriften. En wat men tot dan toe niet in de schriften vond, omdat het daarin verborgen is, wordt in onze dagen geopenbaard. En ik ga daarin heel ver. Ik geloof namelijk, maar dat hoef je van mij niet aan te nemen, maar u kunt het toch op zijn minst nakijken. Ik geloof namelijk dat eigenlijk alle nieuwtestamentische schriften geen andere functie hebben dan licht te werpen op oudtestamentische uitspraken. Want ik geloof in de praktijk, en ik dacht dat ik langzamerhand wat recht voor spreken had, dat heel het Nieuwe Testament, alle Nieuwtestamentische boeken, in de praktijk niet anders zijn dan verklaringen van Oudtestamentische uitspraken.
Inclusief openbaar?
Inclusief openbaar, juist en vooral openbaring, ja. En openbaring is meer in het bijzonder toelichting dan op Daniël. In het bijzonder, maar daarna op een heleboel andere uitspraken ook. Nee, ik ben eerder geneigd te zeggen, inclusief Efeze, want Efeze heeft de reputatie van volstrekt zelfstandige waarheid te zijn, die helemaal met het Oude Testament niks van doen heeft. Maar ik heb ons een keer een hele circulaire volgeschreven om te laten zien dat alle uitspraken in de Efezebrief zonder meer gebaseerd zijn op het Oude Testament. Het hoef ik niet te bedenken, het staat er ook steeds bij. Het is compleet commentaar op het Oude Testament. En de prediking van de Heer Jezus had geen ander doel dan te verwijzen naar de schriften enzovoorts. En Petrus hier in Handelingen vervolgens, als een van de opvolgers zal ik dan maar zeggen, doet ook niet anders dan dat. En Paulus trouwens ook niet. En daar gaat het maar om. Men zou die oud-testamentische schriften leren verstaan. Bovendien, de uitstorting van de Heilige Geest, met opzet gebruik ik nu wat clichématige termen, en traditionele termen dus. De uitstorting van de Heilige Geest zou tot doel hebben, onder andere, dat wij als gelovigen die die geest ontvangen, in heel de waarheid zouden geleid worden. En niet dat die geest ons de ontbrekende waarheid zou openbaren, zoals men geneigd is het te lezen, maar hij zou ons in heel de waarheid leiden. En in datzelfde schriftgedeelte, op diezelfde avond, zei de Heer Jezus wat die waarheid was, waarin wij zouden geleid worden. Toch? Uw woord, het volgende hoofdstuk of zo in Johannes, dezelfde avond nog, hè? Uw woord is de waarheid. En dus, die geest zou ons in heel het woord leiden. Welk woord? De oud-testamentische geschriften, want meer waren er niet. En wat de geest zou doen, is deze nieuw-testamentische geschriften produceren. Want ook het Nieuwe Testament is door de geest Gods voortgebracht. Opdat we in het licht van deze nieuw-testamentische geschriften de oud-testamentische schriften zouden verstaan. Moeilijker is het niet. En normaal gesproken is dat heel elementaire waarheid. Maar waarom ik het nou weer aanhaal, is opdat we dat ook daadwerkelijk zouden toepassen. Want daar gaat het maar om. Staat in alle boekjes, denk ik altijd, dat het zo moet. Maar men verzuimt dikwijls om het dan ook te doen. En wij zouden dat verzuim niet maken. En dus, Handelingen 3, gaan we weer terug. Gij hebt, of God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Hoezo kind Jezus? Hoezo knecht Jezus? Als hij gezeten is in de rechterhand Gods. Wel, die knecht uit Jesaja. Uit Jesaja 53 in het bijzonder. Maar daarmee loop ik vooruit op weer een toespraak in Handelingen. Dat is die uit Handelingen 9? 8 nog. Handelingen 8, de toespraak van Filippus. Dat is maar een korte. Maar dat is het verhaal van de kamerling. Echt een heiden dus. En niet een Israëliet. Op geen enkele manier zelfs. Die las in een Bijbel, en in het bijzonder in Jesaja, en vroeg vervolgens aan, hij stelt de enige juiste vraag, de enige echte vraag die je altijd moet stellen bij het lezen van het Oude Testament. Niet altijd to the point, maar je zou hem niettemin altijd moeten stellen. De vraag is in vers 34 van Handelingen 8, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Over wie heeft hij het? Over wie is diegene over wie de profeet spreekt? Ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is duidelijk genoeg. Maar het is dezelfde vraag die gesteld had moeten worden bij Psalm 16 enzovoorts, in Handelingen 2 al. Over wie zegt David dit? Over zichzelf of over zijn zaad na hem? Toch? Over zichzelf of over iemand anders. En dan staat er, Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift, wat maakt niet uit waar je begint. Toch? Dat ze preek niet voorbereid, maar iemand reikte hem een tekst aan. En hij begon daar zijn toespraak, zo werd zoiets. Hè? Beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Dat wil zeggen, over wie ging het? Over de knecht des Heren. Want dat was Jesaja 53, hè? Dat gedeelte las zij. Over gelijk een schaap is hij ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Vers 32 hier. Dat gedeelte uit Jesaja 53. En over wie gaat het? Over Jezus. Let op, niet over de Christus. Over Jezus. Maar goed. Toch over de Christus, dus. Maar dat zeggen wij nu achteraf. Maar het staat er zo niet, hè. Hij verkondigde hem Jezus. Want daar gaat het over. Het gaat over zijn lijden en zijn dood. Zijn dienstbaarheid, zijn gehoorzaamheid, zijn geloof. Heeft alles van doen met dat hij knecht was, enzovoorts. En het leidde uiteraard vervolgens tot zijn opstanding. Maar dat is ook wat dan kennelijk door Filippus gepredikt wordt. Want dat blijkt nog uit vers 37, uit de reactie van de kamerling. Dus de vraag naar de doop. En Filippus zegt dan in vers 37... indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd, de doop namelijk. En hij antwoordde, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Waarbij hij zich aansluit bij de woorden van Petrus al in Matthäus 16, maar vooruit. Daar gaat het om. Hij verkondigde hem Jezus. En daarna zegt de kamerling, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is waar het om gaat natuurlijk. Vervolgens. Dus terug naar Handelingen 3 vers 13. Er staat kind Jezus, maar men zou lezen zijn knecht. De knecht Gods en dus de knecht des Heren uit het Oude Testament. God heeft hem verheerlijkt. Die schriftgedeelten daar spreken daar trouwens ook over. In Jesaja. Niet, ook 53. Meer bekend is vermoedelijk Jesaja 49, omdat ik daar betrekkelijk kort geleden nogal eens over gesproken heb. Jesaja 49, dat gedeelte over dat de Heer zegt, ja, ik heb gedaan wat ik moest doen, maar helaas is niks van terechtgekomen. Ik zou Israël verzamelen, maar Israël laat zich niet verzamelen. Maar gewis, mijn recht is bij de Heer en mijn loon is voor zijn aangezicht, enzovoorts. En dan komt de toevoeging van Gods wegen. Ja, maar ik heb u ook niet alleen gesteld tot licht voor Israël of zo, maar ik heb u gesteld tot licht tot aan de einden der aarde. En ik zou het niet doen, maar ik doe het toch. Dat is precies wat Paulus aanhaalt, dus weer in Handelingen 13. Ook dat schriftgedeelte weer. Maar goed, dat even terzijde. Maar het gaat dus om zijn verheerlijking, de Heer Jezus. Of de knecht des Heren uit Jesaja verwacht heerlijkheid. En dat is wat hier gezegd wordt. Hier staat dus in één zin dat die profetieën uit Jesaja vervuld zijn geworden. En dat ik ze niet opzoek is omdat er 11 hoofdstukken in Jesaja zijn. Dus vooruit. Goed. God, de God onze Vader, die zijn beloften gedaan heeft, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. En die beloften werden niet in de laatste plaats gedaan aan die knecht Jezus, zoals ook uit die hoofdstukken in Jesaja blijkt. Maar dan, welke gij overgeleverd hebt. Dat is wat de apostel in Handelingen 2 ook al zei. Gij hebt hem overgeleverd, gij hebt hem verloochend, afgewezen dus feitelijk, en zelfs voor het aangezicht van Pilatus, dat wil zeggen, eerst worden de Joden genoemd, gij, daarna voor het aangezicht van Pilatus, dat duidt uiteraard op de Romeinen, de heidenen dus, waarvan Pilatus de vertegenwoordiger was. En zo hebben we Jood en Heiden achtereenvolgens. En dan staat er nog zoiets aardigs. Er staat, gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. En het woordje hem staat er niet. Dat is schuin gedrukt, hè. Er staat dus gewoon als hij oordeelde dat men zou loslaten. En dan doen we net of we niks weten en vragen, en heeft hij losgelaten? En het antwoord is, missen waarachtig wel. Jawel, alleen niet deze Jezus uiteraard. Maar er werd wel iemand losgelaten, begrijp je me goed. De meest voor de hand liggende lezing is deze zoals we hem hier in de Statenvertaling vinden. Maar er staat gewoon, als hij oordeelde dat men zou loslaten. En dat ook Petrus niettemin toch denkt aan degene die wel degelijk losgelaten werd, mogen blijken uit het volgende vers. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En waar zijn we dus nu weer terecht? Het oude verhaal. De verwisseling van die twee. Kan niet schelen welke twee. De verwisseling van die twee. Toch? Was het Jezus of was het Barabbas? Het had Jezus moeten zijn, maar het werd Barabbas. En daarna zeggen we, het had Ismaël moeten zijn, maar het werd Isaac. Het Het had Esau moeten zijn, maar het werd Jacob. Het hadden de twee stammen moeten zijn, maar het werd... Juist, precies. Dit werden de 10 stammen. Zie je wat er aan gedacht wordt? Want in het verhaal hier, als zodanig de geschiedenis, speelt het verhaal van Barabbas helemaal geen rol. Dat had net zo goed weggelaten kunnen worden. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat achter die kreupelen, die het leven niet meer had, want dat is wat kreupelheid eigenlijk betekent, hè? Zijn levenskracht verloren is de betekenis. Hij heet in het Engels ook onvermijdelijk impotent. Maar vooruit. Maar die kreupelen die opgericht wordt, komt overeen met Barabbas de doodslager die vrijgelaten wordt. Het is precies hetzelfde verhaal. En beide, de kreupelen zoals Barabbas, staan voor precies hetzelfde. Namelijk niet de Joden, maar de 10 stammen van Israël. Nou goed. Maar ik moet nog terug naar vers 13. Daar staat, gij hebt hem overgeleverd, gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Let erop dat Petrus ook in Handelingen 2 sprak over zowel Jood als Heiden. Gij hebt hem genomen, staat daar in vers 23. En gij hebt hem door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Zodat Petrus blijft herhalen dat de Joden waren de eerste plaats en daarna ook de heidenen. Nou goed. En dan vers 14 van Handelingen 3. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Het is niet zo makkelijk aan te tonen, maar ik zeg het alleen maar gewoon. De term de heilige, dan wel de rechtvaardige, zijn vaste Joodse termen ter aanduiding van de Messias. Men gebruikt niet altijd het woord Messias namelijk. Men heeft er nog een hele serie andere termen voor. En de heilige, dat is trouwens ook ontleend aan Jesaja, de heilige Israëls, de verlosser. Nou goed, de heilige en de rechtvaardige zijn daar, zijn onder de Joden messiaanse termen. Dat is nu zo, maar vanwege de sterke Joodse traditie mag ik aannemen dat het toen ook zo was. Al weet ik dat natuurlijk niet 100% zeker. Gij hebt de heilige, kortom de rechtvaardige, verloochend. En hij begeert dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En dan nog een keer. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Korter kun je het al niet zeggen. 3 zinnetjes. Zij hebben de Heer Jezus gedood, God heeft hem opgewekt en wij verkondigen dat. En met name de laatste natuurlijk, dat God hem opgewekt heeft uiteraard. Dat eerste hoeft sowieso niet verkondigd te worden, in die dagen niet, omdat de meeste toehoorders daar gewoon bij geweest zijn, om het zo te zeggen. En daarna krijgen we de term vorst des levens. Dat is een vaste uitdrukking bij ons. Wij kennen de uitdrukkingen, de levensvorst, de vorst des levens. Mede door de liederen waar de term nogal eens in voorkomt, heb ik gemerkt. Toch is het woord vorst nogal vreemd. Hier staat namelijk dezelfde uitdrukking die in Hebreeën 2 keer voorkomt en vertaald wordt met overste leidsman. Archegos. Dit is de derde schriftplaats. Er moet er nog één zijn. Eens kijken of ik die zo gauw kan vinden. Zo uit het hoofd. Niet uit het hoofd, maar op een papiertje. Er moet er nog één zijn. Inderdaad, dat is in Handelingen 15. Sorry, ik zeg het verkeerd. Handelingen 5, vers 31. Inderdaad. Waar Petrus weer aan het woord is. In vers 30. De God onze vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. En waar het over gaat is dat zij daarvan getuigen. Hier staat dus weer precies hetzelfde. Hè? Maar dan staat er vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand. Dat is de verwijzing naar Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, verheerlijkt, tot vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden, enzovoorts. En dat zeg je dan tot de Hoge Raad, hè? Tot het zaligmaker. Maar hier staat vorst en zaligmaker. Hier heeft men het woord dus ook met vorst vertaald. En daarmee hebben we alle 4 schriftplaatsen feitelijk genoemd. Want die 2 in Hebreeën wil ik nog wel even noemen, is Hebreeën 2, zowel als Hebreeën 12. Zien door Jezus de overste leidsman en volleinder des geloofs. Overste leidsman. En in Hebreeën 2, dat God vele zonen tot heerlijkheid leidende, hun overste leidsman door lijden zou heiligen. En uit Hebreeën is de betekenis het makkelijkste te vinden. De overste leidsman is daar namelijk gewoon de eerste. Degene die voorop gaat, de vertaling met overste leidsman, is dus niet zo vreemd. Maar men had hem dan hier ook zo moeten vertalen eigenlijk. Degene die voorop gaat, de eerste. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, dat is Hebreeën 2. Ik weet niet zo uit het hoofd welk vers, maar dat weet u zo wel te vinden, denk ik. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En de eerste daarvan, overste leidsman, is de Heer Jezus. En in Handelingen 12 hetzelfde. Er zouden velen de loopbaan lopen om daarna tot zonen aangesteld te worden. Want dat is Hebreeën 12. Maar wij zouden de loopbaan lopen en daarbij zien op de eerste die hem liep. En het einddoel bereikte. De overste leidsman dus. Hè? Ja, de voorste, maar ook het voorbeeld. Het is een synoniem dus in de praktijk voor de herder van de kudde enzovoorts. Hè? Het is de eerste. En daarna koppel ik hem terug. Ik zoek het niet op omdat ik het graag snel wil vertellen. En omdat ik anders afgeleid word, dat ik ook nog moet zoeken. Daarna koppel ik hem terug naar Romeinen 12. Dat is een gedeelte wat mijn zin is nogal veronachtzaamd wordt. Daar wordt namelijk de vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Waarbij Christus, vanaf vers 12 is dat. Waarbij Christus aan het hoofd staat van de nieuwe mensheid. Terwijl Adam aan het hoofd staat of stond van de natuurlijke, de oude mensheid om zo te zeggen. En daar komen dan die vergelijkingen, weet u wel. Wij zijn allen in Adam, hebben deel aan het leven van Adam, daarmee ook aan de zonde van Adam en daarmee ook aan de sterfelijkheid van Adam enzovoorts. Romeinen 5 vanaf vers 12. Ja. Oh sorry, Romeinen 5 vanaf vers 12 is dat. Dat heel de rest van het hoofdstuk dan. Dan wordt die vergelijking gemaakt en dan wordt Christus ons voorgesteld als de eersteling, overste leidsman, vorst, maar dat woord staat er niet, staat in andere woorden. Maar als het hoofd dus van de nieuwe mensheid. En helaas is het tamelijk onbekend, de schriftgedeelte, mede omdat die zinnen zo verschrikkelijk ingewikkeld zijn daar. Maar eigenlijk is dat de essentie van heel het evangelie. Dat is echt waar. Men leest nogmaals en herhaalde malen de Romeinenbrief. En wat wij als evangelie beschouwen traditioneel, vinden we nauwelijks vermeld. Dat in leed en stierf voor onze zonde vinden we nauwelijks vermeld. Ja, nog net in Romeinen 5, het eerdere gedeelte. Maar op een zijlijn. Bij wijze van vergelijking. Zo van, als dat al gebeurd is toen wij nog vijanden waren, zal ik maar zeggen, hoeveel te meer zullen we nu behouden worden door zijn leven. En dan volgt vanaf vers 12 de vergelijking met Adam. Want zoals Adam het hoofd is van de natuurlijke mens in deze oude schepping, zo is Christus het hoofd van een nieuwe mensheid. En dus ook overste leidsman. Alleen in Hebreeën 12 gaat het specifiek over de gemeente van vandaag. En in Romeinen 5 gaat het over de nieuwe mensheid onder het nieuwe verbond in het algemeen. Ook nog, ook na onze bedeling, uiteraard. Staat er helemaal los van enige bedelingen kwestie. En in diezelfde betekenis zou men dat woord hier dus ook moeten lezen. De vorst des levens. In Handelingen 3 vers 15 betekent dus dat hij de eerste is die dat leven heeft. En voor zover iemand anders dat leven ontvangt, krijgt hij het van hem. Maar dat is wat het betekent. Want anders neem ik weer Hebreeën. Voor zover wij tot zonen zullen gesteld worden, wel Christus is de eerste en voor zover wij tot zonen gesteld worden, ontvangen we het van hem, dan wel uit hem. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Maar dat was weer Romeinen 8. Of Hebreeën 12, voor zover wij een kroon zullen ontvangen na of door het lopen van de loopbaan, gebeurt dat nadat hij hem eerst gelopen heeft en wij krijgen die kroon van hem. Dan wel via hem.
En die heilig en zijn
ja, precies, broeder, dat is het hele verhaal. We zijn één. Hè? Maar het komt via hem, dan wel uit hem, dan wel door hem. En dat is ook wat de strekking is van Handelingen 3 vers 15. De vorst des levens, dat wil zeggen, hij is degene die het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Met dank aan de brief van Timotheus, meen ik. Hij is de eerste die dat leven heeft ontvangen. En van hem kan ieder ander het ontvangen. En dat is de rest van de toespraak dan ook inderdaad. En dat is ook de strekking van Handelingen 5. Waar dezelfde term gebruikt wordt. De Engelsen gebruiken een ander woord, maar ik ken onvoldoende Engels om het goed te kunnen beoordelen. Die gebruiken daar het woord auteur. Die author. Kan niet eens uitspreken. De auteur. In het Nederlands is dat dan de schrijver. Hij heeft het zelf geschreven, maar ik te vrezen valt dat het Engelse, in het Engels dus, I'm afraid that, enzovoort. Ik te vrezen valt dat het Engelse woord een wat bredere betekenis heeft dan alleen maar dat van schrijver. Ik wil zeggen, hij is de uitvinder ervan. Hij heeft het tot stand gebracht, enzovoorts. Hij is de oorsprong van, en dat is wat hier ook gezegd wordt. De vorst des levens is de oorsprong van dat leven. En vorst en zaligmaker wil in Handelingen 5 wil zeggen dat in die zaal inderdaad die zaligheid tot stand komt uit hem. Maar wordt er gezegd, de vorst des levens hebt gij gedood. Maar goed, hij was vorst des levens en dus God heeft hem opgewekt. En dat is wat wij prediken, zegt Petrus. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 16. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. Deze die gij ziet en kent. Ook langs die route, zei ik al, kom ik eventueel bij Efraïm, dus bij 10 stammen terecht. Het is toch een bekende. Maar goed, door het geloof in zijn naam. En naam is niet maar een naam, hè. Naam, dat weet je, dat is wat iemand in de praktijk is. En wat bekend is van iemand, dat is een naam. Ook in het Nederlands, overigens. Iemands reputatie, al wat over iemand bekend is, heet zijn naam. En door het geloof in zijn naam, door het geloof in al wat hij is dus, heeft al wat hij is deze gesterkt. Want de gedachte is dat al wat wij ontvangen zo zonder meer, ontvangen wij door geloof, maar ontvangen wij uit hem. Dan wel in hem, dat kan natuurlijk ook in de praktijk. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. In uw aller tegenwoordigheid. Hier heb je dus dat men inderdaad ziet, want zo staat erbij dat je ziet en hoort enzovoorts, dat men ziet en zich verwondert, maar te vrezen valt dat men daarna zal verdwijnen, met de woorden van Handelingen 13 dus maar weer. Het gaat over precies dezelfde idee. En dan, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Dus is bekend gegeven, onwetendheid. Daarna vragen wij, hoezo wisten ze dat niet? De Heer Jezus heeft toch zijn jaartje of drie onder hen gepredikt. En al zou het maar 1 jaar geweest zijn, bij wijze van spreken, moet dat toch ook voldoende geweest zijn? Nee, het punt is, hierover is nooit gesproken. Wat de Heer Jezus deed, en ik blijf het altijd herhalen, en wat ook Johannes de Doper deed, enzovoorts, is verwijzen naar oud-testamentische geschriften. Mensen bewegen tot geloof in het woord Gods. Verder niet. Dat de consequentie daarvan eventueel zou zijn dat men dus ook zou geloven in de Heer Jezus als de komende Messias, dat is waar, maar dat was niet de prediking. De prediking was niet deze Jezus is de Messias of iets dergelijks. Integendeel. Want de oproep was juist, denk erom dat je daar je mond over houdt. Want daar ging het niet om. Het ging om geloof in de schriften. Want die werden gepredikt. Maar daardoor was er onwetendheid. Men begreep het niet, van de schriften trouwens ook weinig. Maar ik moet u zeggen dat men over het algemeen natuurlijk zich helemaal niet verdiepte in de schriften. Dat wil zeggen niet in het woord Gods. Zoals het in het christendom is tot op deze dag net zo goed. De Bijbel komt pas op de laatste plaatsen. Al het andere wordt er overheen gelegd in de praktijk. Dat is daar ook zo. En vandaar onwetendheid. Het is ook wat later de apostel Paulus getuigt in 1 Timotheus 1, geloof ik nog. waar hij zegt dat hij het, namelijk de vervolging van de gemeente enzovoorts, door onwetendheid gedaan heeft in zijn ongelovigheid. Zo staat het, dacht ik ook letterlijk. Ik die tevoren een godslasteraar was en een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. 1 Timotheüs 1 vers 13. En dat ik het nog even aanhaal, is omdat daarbij staat waar die onwetendheid vandaan komt. Die wordt namelijk veroorzaakt. Want men kon wel weten, wat is dan de oorzaak dat men niet wist? Door ongeloof dus, hè? Door ongeloof. Daar gaat het altijd over. Gisteren sprak ik over Romeinen 1 en daar vind je precies hetzelfde. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En dus onverstandig hart wil zeggen ongelovig hart. En vandaar het onverstand. Bij gebrek aan geloof is er vervolgens gebrek aan kennis. Daar komt het door. En dus is het ook een oproep tot geloof altijd. Prediking van het evangelie is niet een uiteenzetting opdat men tot kennis als zodanig zou komen. Prediking van het evangelie, als het goed is, is een oproep tot geloof. En daarna zou men tot kennis der waarheid komen, in die volgorde. Dat is altijd zo, zeg ik, want als je niet gelooft dat 1 en 1 2 is, dan zul je zelfs de lagere school, de eerste klas, niet eens kunnen doorlopen. Al heet het nu geen lagere school meer en niet eerste klas, geloof ik, maar vooruit. Hè? Nee, al lang niet meer, maar vooruit. Je moet beginnen met geloof. Dat is altijd zo. Maar ik weet, zegt Petrus, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw oversten, want indien de oversten deze wereld... de verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, die door God verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. En dat geldt niet alleen voor die oversten van Israël, maar zelfs voor de oversten van alle volkeren. De oversten der wereld uit 1 Korinthe 2 is dat. Hè? Door onwetendheid. Nou even een zijspoor in. En als ze door onwetendheid iemand gedood hebben, wat moeten ze dan doen? Nou, ja, die reken ik goed. Die hoorn van het altaar vind ik wat twijfelachtig. Men deed het soms, maar het was nergens voorgeschreven. En daarom heb ik er wat moeite mee. Maar wat voorgeschreven was, dat als men in onwetendheid iemand gedood had, dan zou men moeten vluchten naar de Vrijstad. En de Vrijstad is nog steeds een beeld van de gemeente, daar komt het op neer. Om vrij te zijn voor de wraak van de bloedwreker enzovoorts. Ik denk dat het daarheen verwijst. De Heer Jezus stelt trouwens ook die onwetendheid vast, want die zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. In Lucas 23 vers 34. Maar die vergeving vanwege onwetendheid is er alleen wanneer men vlucht naar de Vrijstad. Dat wil zeggen, men moet uitgaan buiten de normale legerplaats, om zo te zeggen. En ze toevlucht nemen tot de plaats die God tevoren heeft aangewezen. En zelfs de vrijsteden waren tevoren aangewezen. Volgens de wet. Enzovoorts. Daar zou men naartoe vluchten. Om daar vergeving te ontvangen, want daar komt het op neer. En dat is eigenlijk wat de prediking van het evangelie is. De verwijzing naar de Vrijstad. Nou goed. Ga er maar niet verder op in. Vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En nu moest ik zeggen wat ik er straks al gezegd heb. Wij vinden niet expliciet in het Oude Testament uitspraken over Christus die lijden zou. Maar wat we wel vinden is het lijden van de knecht des Heren in het bijzonder. Dat is wat wij vinden. En daarnaast vinden we wat uitspraken die inderdaad blijken van toepassing te zijn op de Christus vervolgens. Maar het is pas achteraf. En dat wordt hier dus ook achteraf gezegd. Door de mond van al zijn profeten heeft God verkondigd dat de Christus lijden zou. Begrijp je me goed? Alvorens hij de Christus zou worden, vanzelfsprekend. Ik dacht niet dat het toelichting behoeft. mede omdat hij juist door lijden de Christus zou zijn. Nou goed. Maar het is hetzelfde als wat ook in Handelingen 2 staat. Met andere woorden, wat er gebeurd is, is inderdaad tevoren aangekondigd en maakte deel uit van Gods raad. Hetgeen niet wil zeggen dat God voor alle onderdelen ervan verantwoordelijk is, maar het wil zeggen dat God alle dingen gebruikt ten goede. En dat ook tevoren zo gepland heeft. En dat door alle profeten staat hier dan. Wat moeten zij dan doen? Vers 19, en dat is eigenlijk de kern van heel het schriftgedeelte. Zoals dat in Handelingen 2 ook het geval is met de oproep aan het eind van de toespraken. Betert u dan en bekeert u. Komt sterk overeen met vers 38 van het voorgaande hoofdstuk. Betert u dan, nou de mens kan zich niet verbeteren, in de fundamentele betekenis. Maar op punten, op bepaalde onderdelen kan hij dat doen natuurlijk. En er staat dan ook bij wat hij moet doen. Zich beteren, namelijk zich bekeren. En dat is een oud-testamentische term uiteraard. Men zou zich bekeren tot de Here. En wel met het hart. En dat betekent gewoon dat men tot geloof zou komen in de praktijk. Hè? Betert u dan en bekeert u en dan komt er een hoogst ongelukkige zin. Ja, ik weet niet, misschien is het wel omdat het juist zo van zo groot belang is wat hier staat. Dat juist dit schriftgedeelte dan weer op een of andere wijze leidt onder vertaling enzovoorts. Hè. Ik wil niet zeggen dat de duivel er zich mee bemoeit, want dat is niet aardig voor de statenvertalers, dat zou zeggen. Maar ik heb wel eens de indruk dat het zo gaat, hoor. Maar kijk, wat er staat is, betert u dan en bekeert u. En dan staat er op dat uw zonden uitgewist mogen worden. Dat klopt, want dat is zou het resultaat zijn van de bekering. Opdat die zonden mogen uitgewist worden. Zonden worden namelijk beschouwd als vlekken, als smetten, als onreinheid. En dat moet uitgewist worden. Ook een soort beeldspraak eigenlijk. En dan staat er, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Maar dat zou men net zo goed lezen als opdat er tijden van verkoeling mogen of zouden of zullen komen. Niet zullen gekomen zijn, maar gewoon zullen komen. En wel op dat. Want het is wel degelijk het doel. Ja, ik kan wel moeilijk gaan staan doen. Maar ja. Als iemand gezocht wordt voor moord, waarom wordt hij dan gezocht? Hè? Ja, maar nee, kijk. Het is heel. Kijk, natuurlijk krijg ik het meest vanzelfsprekende antwoord wat er is. Maar de uitdrukking kan heel wat anders betekenen. Als iemand gezocht wordt voor moord, kan het wel eens wezen dat iemand vermoord moet worden, maar men zoekt iemand die dat gaat doen. Dan zoek je iemand voor moord, of niet? Maar dat is niet uw eerste gedachte. Maar dat voor, in die zin, kan betrekking hebben op iets wat al gebeurd is. Maar het kan ook betrekking hebben op iets wat nog gebeuren moet. Voor dat doel. En zo kan dit ook vertaald worden. Alleen de vertalers hebben het naar het verleden als het ware toe vertaald. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is opdat tijden der verkoeling zullen komen. Alleen taalkundig kan het allebei, maar zoals het er nu staat, klopt het niet. Want als het er nu staat, is dat men eerst moet wachten op tijden der verkoeling en dan zal het pas gebeuren. Dan zullen uw zonden pas uitgewist worden, maar dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat Israël zich zou bekeren, gij Israëlitische mannen. En als Israël zich bekeert, dan zullen de tijden der verkoeling komen. Want het gaat niet om tijden der verkoeling zomaar, het is niet zomaar een uitdrukking. Want de uitdrukking is ook ontleend aan het Oude Testament en in het bijzonder weer aan Jesaja. Want de tijden der verkoeling zijn de tijden waarin het van herleving eigenlijk. Tijden van verkoeling hier zijn in het Oude Testament tijden van verkwikking. En tijden van verkwikking wil zeggen kwikkening in het Engels. Herleving namelijk. Tijden van nieuw leven. Ons woord verkwikking kan daar net tussenin. Maar vooruit. Het gaat dus om het aanbreken van het koninkrijk op aarde. De oproep is dat Israël zich zou bekeren. Dat blijkt uit de rest van de zin namelijk, dat het zo is. Israël zou zich bekeren. Op grond daarvan zullen tijden der verkoeling komen van het aangezicht des Heren, die uit Jesaja dus. En zal God zenden, en niet gezonden hebben, zal God zenden Jezus Christus, die tevoren, en dat wil zeggen in het Oude Testament al, gepredikt is. En dan de verklaring, dat wil zeggen in vers 21 wordt alles duidelijk, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel ontvangt hem dus ook inderdaad nu, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Van eeuw. Dat wil zeggen altijd al, vanaf het eerste begin. Van eeuw, dat wil niet zeggen een bepaalde eeuw. Dat wil zeggen van onbeperkt ver terug. Dat wil zeggen vanaf Adam, zal ik maar zeggen. Vanaf Genesis 1 is de gedachte. Zodat de apostel hier spreekt over de tegenwoordige tijd waarin de hemel de Heer Jezus Christus ontvangt. Kortom, de tijd waarin de Heer Jezus Christus zijn positie heeft slechts in de hemel. Maar als dit volk tot bekering komt, zullen die tijden der verkoeling aanbreken, omdat dan inderdaad de Heer Jezus uit die hemel zal wederkomen. En daar is niks moeilijks aan, want die verklaring is volstrekt in overeenstemming met talloze, volstrekt duidelijke oud-testamentische profetieën. Namelijk dat de koning en daarmee het koninkrijk komt pas als eerst Israël tot bekering gekomen is. En bij voorkeur officieel tot bekering gekomen is. Mocht u dat nou maar zo snel niet volgen, neemt u gewoon de vertaling van het NBG. Voor de ene keer mag dat. Had dat dan eerder gezegd, dan had ik er niet meegenomen. Maar goed. Want daar staat: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Nou, dat is precies wat ik nou net zei.
Het verschil met de vorige toespraak is dat hij richt daar zich meer op individuen en hier vooral het volk als zodanig.
Ja, hier richt hij zich heel bijzonder tot het volk als zodanig met onder verwijzing naar de wederkomst van Christus. En daarna stel ik dan vast dat je uit dit schriftgedeelte, dat zal ik nog wel eens een paar keer zeggen bij gelegenheid, dat je uit dit schriftgedeelte dus niet de conclusie mag trekken dat aangezien Petrus het heeft over de wederkomst van Christus, dat hij dus kennelijk dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. Want dat heeft er niks mee te maken en dat zegt hij ook niet. En de waarheid die hier staat is nog steeds van toepassing. En nogmaals, dan is het dus ook geen andere bedeling of zo. Het is maar één doorgaande lijn vanaf, laten we zeggen, de verheerlijking van Christus tot aan zijn definitieve verschijning, tot aan zijn wederkomst. En over die dagen spreekt Petrus, dat is niet veranderd. Het is nog zo. Het is in hoge mate theoretisch, omdat wij een direct antwoord weten op de vraag: zal de Heer in deze dagen, in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Maar dat was hoofdstuk 1, weet u nog. En toen zei de Heer, dat komt u niet toe om dat te weten. Althans, op dat tijdstip niet. Maar dat blijft dus gewoon in het midden. En wij weten inmiddels dat dat weliswaar ook vandaag niet zal gebeuren. Omdat ook vandaag Israël niet tot geloof komt. Maar het is wel degelijk Bijbelse waarheid. En het richten van de prediking daarop, op dat doel, heeft in onze dagen dan ook inderdaad geen zin. Het zal toch niet gebeuren. Maar daarom is het wel waar, namelijk, als het volk tot bekering komt, zullen die tijden van verademing, ik vind het een mooie vertaling trouwens, verademing. Het is wel niet heel letterlijke, maar hij gaat aan alle kanten op. Herleving is dat, hè? Nieuw leven. Verkoeling kan ook. Krijg je weer lucht, heet zoiets in het Nederlands. Schitterende term. Maar die tijden van verademing zullen dan komen en inderdaad de Christus zelf zal verschijnen. Dat is inderdaad zo. En als vaststelling van een feit staat het hier en dat feit is nog steeds geldig uiteraard. Verandert niks mee.
De Heer, bedoelen ze de tijden der vergoeding overeenkomen met de tijden der wederoprichting? Dat is na de wederkomst.
Ja. Er kwam die tijden der verkoeling trouwens niet uit Jesaja 55. He? Oh, dat was al eerder. Ja. Nee, Jesaja 55 zijn de gewisse weldadigheden van David die gegeven zou worden. Dit is Jesaja 28. Maar dat is trouwens wel aardig om Jesaja 28 in dat verband aan te halen. Niet omdat het daar zozeer gaat over de Messias, maar wel gaat het over het Joodse volk aan de ene kant en onze bedeling aan de andere kant. Want Jesaja 28 is het hoofdstuk waar het spreken in tongen werd aangekondigd. Zoals vervuld in Handelingen 2. Dus we komen blijven in de buurt. Jesaja 28, daar vonden we die uitspraak. In vers 11, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En als Paulus het citeert later, zeg je erachteraan, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar wat er echt achteraan staat, is hier vers 12. Tot de welke hij gezegd, hier is de rust. Vassi, hier is. Hier is de rust, geef de moeden rust. En hier is de verkwikking. Niet maar dit wil zeggen, hier is het, hè? Doch zij hebben niet willen horen. Daar heb je die verkwikking dus. Hè? Herleving zal er zijn. Maar zij hebben niet willen horen. Dat is wat Paulus er ook aan toevoegt als hij het citeert. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En waar het om gaat is dat in de eerste plaats vervuld wordt op de Pinksterdag. Maar vervolgens in heel onze bedeling, waar immers heidenen, lieden van belachelijke lippen, tot dit volk spreken. En waarbij het Joodse volk als volk nog steeds niet tot geloof komt, nog steeds niet wil horen. En voor wie bovendien het woord des Heren is, vers 13, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. Want de Bijbelse gedachte is dat de Joodse wet sinds de afwijzing van de Messias veel zwaarder geworden is. Nou ja, het is niet zo'n aardig verhaal, maar het is het verhaal van die geest uitgedreven, maar er komt niks anders voor terug, dus die geest komt terug met nog 7 anderen. Al zo is het met dit geslacht. Het veronderstelt inderdaad dat het juk zwaarder zou worden. Dat klopt trouwens ook op andere manier, maar ja, dat is weer typologie. Bij de scheuring van het Rijk, tussen de 2 en de 10 stammen, zou Rehabiam, de zoon van Salomo, en dus de Jood uit de 2 stammen, zou ik maar zeggen, zou de troon overnemen. Maar die zei, het juk zal vele malen zwaarder worden. Mijn vader heeft de juk opgelucht, mijn juk zal veel zwaarder worden. Ik durf het niet eens voor te lezen, omdat hij het niet op nette wijze zegt. Al hebben de vertalers het redelijk netjes vertaald, maar ik loop het risico dat ik het uit moet leggen. Maar hij zegt, het juk zal veel zwaarder worden. Toen zeiden de 10 stammen, nou de 11 eigenlijk, maar voor officieel 10 dan. Die zeiden, nou dat doen wij niet aan mee, dan gaan wij een andere koers. En dan heb je de splitsing van het Rijk. Waar aan de ene kant de 10 stammen als zelfstandige volk, zal ik maar zeggen, ontstaat. Hou je aan de andere kant over de 2 stammen onder een zwaarder juk dan ooit tevoren. En dat is precies onze bedeling. De ene kant het ontstaan van de gemeente, zal ik maar zeggen, en de Joden achterblijvend met hun eigen wetten, maar veel zwaarder daaronder dan ooit tevoren. En dat is wat Jesaja 28 dus ook zegt. Niet maar gebod op gebod, niet eens gebod en regel, niet eens gebod op gebod en regel op regel, maar gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Heb je dat? Dus zo zwaar als maar mogelijk is, dat is eigenlijk het idee van deze idiomatische uitdrukkingen. Maar vooruit. Maar het gaat dus inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. Daarna volgt trouwens ook de uitspraak over de steen in Sion in vers 16. Kostelijke steen waarop men zou bouwen. En dat is een thema wat door de apostel Paulus en door de apostel Petrus enzovoort. Paulus zelfs in Efeze zelfs wordt aangehaald enzovoort. Als beeld van onze bedeling. Daar gaat het om. Van een bouwwerk dat gebouwd wordt. Inderdaad, in de dagen van het ongeloof van het Joodse volk. Nou goed. Terug naar Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft. En als u vraagt, wat moet er dan wederopgericht worden? Dan zeg ik met Jacobus uit Handelingen 15, de vervallen hut van David. En daarna nog wel wat meer, maar het gaat erom dat eerst de troon van David hersteld zal worden. En dus de troon over het Joodse volk en vervolgens over heel Israël en van daaruit over alle volkeren. En er wordt er nog veel meer hersteld, want ik houd het erop dat de verdeling van de volkeren uit Genesis 10 en 11 ook inderdaad hersteld zal worden. De verdeling van de volkeren over de hele aarde, elk met zijn eigen land en eigen grenzen, landpalen en eigen taal en dat soort dingen meer. Want zo had God het gewild. Ver na de eerste dag en het zal dus ver voor de laatste dag ook hersteld worden in die orde. En de terugverzameling van Israël naar Canaan, wel, dat is het eerste deel daarvan, hè. En daarna de terugverzameling, zeg ik altijd, van alle andere volken ook. Dus er zal nog wel wat hersteld worden. Nou goed. Daar hebben dus de profeten altijd over gesproken, met wacht op de bekering van het Joodse volk en daarmee de wederkomst van Christus. En wij leven in afwachting daarvan. Daarna zegt Petrus in vers 22, want Mozes heeft tot de vaderen, daar gaan we weer, Abraham, Isaac en Jacob, gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, uit Israël dus, gelijk mij, dat wil zeggen gelijk Mozes, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Het lijkt me duidelijk dat in dat schriftgedeelte, dus Deuteronomium 18, vanaf vers 15, dat in dat schriftgedeelte Mozes tot type van de Messias verklaard wordt. Mozes, de middelaar van het oude verbond, wordt daar aangewezen als het type van de middelaar van het nieuwe verbond uiteraard. Daarna vinden wij dat inderdaad in Galaten 3, waar Paulus immers ook deze belofte aan Abraham aanhaalt, waar we zojuist waren, dat in de... Dan vergeet ik wat ik zeggen wilde. Nou goed, laat me zitten. Daar staat ook bij inderdaad dat de wet in de tijd daarbij gekomen is, bij de belofte aan Abraham, en dat die wet gesteld is in de handen van een middelaar. Mozes namelijk. Via een middelaar. En de gedachte is dat als het verbond met David dan wel, of David van Abraham, de belofte aan Abraham vervuld zal worden, dan gaat dat via het zaad van Abraham, het welke is Christus, die fungeert als de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is het idee. En voor zover de Joden dus vasthouden aan Mozes, zegt Petrus, ja, maar via Mozes kom je bij de Messias terecht. Een profeet als Mozes, die het volk zal verlossen uit de slavernij, in dit geval de slavernij van de wet, uiteraard, en dan zal brengen in de vrijheid, dat is het idee. Hem zal men horen en het zal geschieden, ben ik terug in vers 23 van Handelingen 3, het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord, namelijk geloofd hebben, zal uitgeroeid worden uit den volken. Zulke uitspraken vinden we trouwens niet alleen daar, maar op vele andere plaatsen in de wet en zelfs in de profeten. En daarmee wordt Israël opgeroepen, deze Israëlitische mannen, om te geloven in hem die deze kreupelen heeft opgewekt als teken. Want gij zijt kinderen der profeten en des verbonds, vers 25, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Hier dus primair van toepassing gebracht op de Joden, kennelijk. Maar in, zoals gezegd, in Galaten 3 meteen toegepast op alle heidenen. En het leuke is, dit wordt gezegd tot de Joden, maar in Galaten 3 wordt het geschreven aan de Galliërs. Galaten. En nog eens, voor alle duidelijkheid, hier tot de 2 stammen, maar in Galaten 3 aan 10 stammen. Want als u mij vraagt, dat zijn die Galliërs. Ik kan het ook niet helpen. Nou goed. En dan vers 26, nog God opgewekt hebbende zijn kind. Maar er staat hetzelfde woord als uit vers 13. Zijn knecht dus. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zal, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Maar het dreigement is uiteraard dat als ze zich niet afkeren van hun boosheden, gaat niettemin de boodschap, het evangelie dus, wel degelijk vervolgens naar anderen. Want hier staat eerst tot u. Paulus haalt dat dus ook aan weer in Handelingen 13. Dan zijn we er alweer. En hij zegt, het was nodig dat eerst tot u het evangelie gepredikt wordt. Maar daarna wenden wij ons tot de heidenen, want er is geschreven. En dan citeert de man uit Jesaja 49. Over die leidende knecht des Heren. Dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. Ik heb je gesteld tot licht. Voor de heidenen, tot aan de einden der aarde, enzovoort. In de volle betekenis van de term. En dat vinden we dus hier, prediking aan de Joden, maar niet exclusief. Alleen maar eerst. Hetgeen voor de hand lag, want de discipelen waren in Jeruzalem, aan het begin van onze bedeling, ook heel uitdrukkelijk, moesten daar ook blijven, want eerst zou aan de Joden zelf, de stam van de Heer Jezus, om zo te zeggen, het evangelie gepredikt worden. Maar er is geen enkele reden om te denken dat het daar nog niet ogenblikkelijk ook verspreid zal worden. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Als Paulus daarna zijn eerste brief schrijft, om zo te zeggen, of het zijn eerste was, maakt niks uit. Ik bedoel gewoon de Romeinenbrief, hè? De eerste brief die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Aangaande het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, zegt hij, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En hij had eerder al gezegd, zelfs nog eerder in het hoofdstuk, bij de wijzen en onwijzen, bij de barbaren, Grieken en barbaren, geloof ik. Skieten komen daar niet voor, dat is geloof ik in Colossense. Maar vanuit, maar ben ik een schuldenaar? Dat wil zeggen, hij zou van het evangelie prediken. Er is geen enkele beperking bij. Het enige was dat het inderdaad bij de Joden en in Jeruzalem zou beginnen. Maar dit teken drukt al uit dat het inderdaad van de twee al naar de 10 stammen zou gaan, enzovoort. In afwachting van de bekering van het Joodse volk. En daar gaat het maar om. Dat het hier gezegd wordt. En voor goede orde herhaal ik wat ik gezegd heb naar aanleiding van vers 24. Al de profeten van Samuel aan, en die daarna, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen, niet alleen deze dagen, maar ook deze dagen tevoren verkondigd. En lees het nog maar een paar keer. Dus kun je vaststellen, deze dagen zijn niet de dagen van na de wederkomst van Christus, de dagen van de wederoprichting, aller dingen of zo. Maar het zijn de dagen voorafgaande daaraan. En daar hebben de profeten over gesproken. Per slot, de profeet als Mozes is gekomen en het nieuwe verbond is aangebroken. Dat werd trouwens ook expliciet gezegd natuurlijk in vers 25. Gijlieden zijt kinderen der profeet en des verbonds. Het welk God met de vader heeft opgericht, en namelijk met Abraham. Maar het punt is dat het verbond met Abraham vervuld wordt in het inmiddels aangebroken nieuwe verbond door de profeet als Mozes, dan wel door het zaad Abrahams. Het nieuwe verbond is aangebroken, het is niet afhankelijk van de openbaring van het koninkrijk op aarde. Het is niet afhankelijk van de oprichting, heroprichting van de troon van David of iets dergelijks. Integendeel, dat nieuwe verbond is gewoon in werking getreden met alle consequenties van dien. Maar voor zover er op aarde een troon zou gezet worden, wacht het inderdaad op de bekering van het Joodse volk. Dat was toen al zo, en dat is nu nog zo. En dat is kenmerkend voor onze bedeling van verwondering. Om het eens anders te zeggen dan gebruikelijk. En daar zullen we het bij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we mogen leren verstaan hoe al deze nieuwtestamentische waarheid gebaseerd is op hetgeen de profeten van alts en van alle eeuwen gesproken hebben. Wij danken u te mogen weten dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat alles wat u beloofd hebt voor de toekomst vervuld wordt in hem die u uit de dood hebt opgewekt nadat hij door de wereld verworpen werd. Maar we danken u, Vader, dat wij mogen kennen als de vorst des levens, als de overste leidsman en volleinde des geloofs, als degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En wij danken u dat we in hem hebben ontvangen dit leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat we in hem, met u, de levende God, verbonden zijn en deel uitmaken van een nieuwe mensheid, een nieuwe schepping. En ook mogen vooruitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En de wederoprichting van de vervallen hut van David en de openbaring van uw koninkrijk daarmee op aarde en in de eerste plaats aan Israël. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons een blik gegeven hebt, niet alleen in de hemel, maar ook in de toekomst. En dat we onze hoop mogen stellen op deze hemelse dingen, maar ook op de toekomst, waarin deze hemelse dingen, deze heerlijkheid, ook op aarde zal geopenbaard worden. We danken u dan dat we hier mochten zijn en we bevelen ons bij u aan, opdat u uw woord zou bevestigen aan ons aller hart en wij gebouwd mogen worden in het geloof. En wij vragen u dat, Vader, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.